Dit is de HR Top 100 podcast.
Tijdens deze aflevering van de HR Top 100 podcast gaan we in gesprek met Julien Pluijmen, directeur HRM bij Procasef Groep. Binnen de categorie Empowering Human Experience zoomen we met hem in op hoe zij de mens centraal stellen door middel van de pijler mens, organisatie, leefomgeving. Hij staat dus niet alleen stil bij de interne organisatie, maar ook bij de effecten van hun inspanningen binnen dit thema daarbuiten. In de kern gaat het voor hem om het creëren van duurzame verbinding. Hoe hij dat doet en welke HR-thema's voor hem hoog op de agenda staan, beluister je in dit gesprek. Van leiderschap, het tonen van lef, tot het bedenken en uitvoeren van rituelen. En de nut en noodzaak van data, het komt allemaal voorbij. Veel luisterplezier. En welkom, Julien.
Dankjewel.
Ja.
Dankjewel.
Welkom hier in een, iets wat niet zo vertrouwde omgeving, maar misschien ook weer wel. Want kan jij een klein beetje meer over jezelf vertellen?
Jazeker, jazeker. Allereerst leuk om hier te zijn. Mijn naam is Julien Pluijmen. Ik ben directeur HRM bij Procasef Groep. Sinds 2019, afgelopen 15 jaar in diverse rollen gewerkt. En daarbij ook een jaar actief geweest voor RVDB, als interim professional destijds.
Precies. En geen onbekende binnen de HR Top 100 podcast. Dus heel leuk dat je nu ook weer je verhaal met ons wilt delen. En dan heel specifiek op dat gebied van empowering human experience, zoals wij dat noemen. Maar hoe noemen jullie dat binnen Procasef?
Binnen onze organisatie zou ik willen zeggen dat we de medewerker centraal willen stellen. Wij geloven erin dat mensen het verschil kunnen maken. En alles begint ook bij de medewerker. Een organisatie is succesvol als medewerkers lekker in hun vel zitten. Ontwikkelmogelijkheden voelen hier. Een goede band met hun leidinggevende hebben. En binnen de teams, buiten de teams. Dus ik zou het willen stellen als de medewerker centraal stellen.
Oké. Okay. Ja. En als je dat verder uitpluist in jouw definitie misschien wel van het centraal stellen van de mens. Wat komt er dan allemaal bij kijken? Wat kan je daar dan over kwijt?
Ja, voor mij zou het dan gaan eigenlijk om een totaalsom van diverse acties die ertoe gaan leiden dat je medewerkers bij een organisatie duurzaam kan verbinden. Medewerkers moeten zich kunnen identificeren met jou als organisatie. Okay. Dan kom ik direct al op een soort van zorgambitie. Hè. Dus je wil mensen ook graag aan je kunnen binden die iets hebben met de kern en de visie van het bedrijf. Je moet als organisatie relevant zijn. Duurzaam investeren in trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden. En wat mij betreft gaat het er volledig om dat je maximale klantwaarde creëert. Voor je interne en voor je externe klant. Okay. En ik vind daarbovenop dat je organisatie ook mag voelen, ook intern en extern, fysiek en zeker ook online, wat er binnen de club gebeurt. Daarmee ga je de mens centraal stellen, daarmee ga je relevant blijven.
En daarmee creëer je dus ook een beleving, ja. Zoals de experience dat eigenlijk
exact.
Bedoelt.
Ja.
Ja. En je hebt het ook over relevantie, wat bedoel je daarmee? Is dat dan maatschappelijke relevantie?
Absoluut. Absoluut.
Ja. Ja. Maar als ik kijk naar jullie core business, dan is dat denk ik al aanwezig.
Ja, absoluut. Ja, we hebben natuurlijk een hele belangrijke rol in het beleveren van medicatie aan onze patiënten. Mm-hmm. In alles wat we doen zetten we de consument centraal. Daar hebben we onlangs ook een herijking van een strategie op gedaan. Mm-hmm. En daar zit dus een hele mooie pijler in voor ons. Een mens, organisatie, leefomgeving waar ik eigenlijk de hele human experience filosofie aan wil verbinden.
Mens, organisatie en leefomgeving, zeg je. En dat is waar de mens centraal stellen dus tot uiting komt.
Klopt. En eigenlijk is dus mens, organisatie en leefomgeving is eigenlijk het containerbegrip voor een aantal interventies. Vanuit HRM zeggen we dat daar in ieder geval een programma bij hoort dat heet duurzame zetbaarheid. Dus medewerkers moeten gezond zijn, fit voelen om niet alleen de job die ze nu doen uit te oefenen, maar we willen ze ook triggeren om richting de toekomst duurzaam zetbaar te zijn en te blijven. Daar zijn diverse initiatieven voor nodig.
Oké. Okay.
Investeren in een klimaat waarin duurzame leren en ontwikkelen centraal staat. Mm-hmm. Uiteraard interventies voor leiderschap, maar ook talentmanagement. Dus wie zijn er nu aan boord? Welke skills zijn sterk vertegenwoordigd? Wat moeten we misschien ook nog ontwikkelen? Om niet alleen een relatie op te bouwen die relevant is in het hier en nu, maar ook richting de toekomst. En als laatste, als vierde pijler, zou ik willen zeggen dat CSR, dus de Corporate Social Responsibility. ja, dat dat ook een hele belangrijke is. Waarbij natuurlijk vanuit HRM de diversiteit en inclusie het pijler heel erg van belang is.
Oké. Nou, dat vind ik een mooi bruggetje naar het volgende blok, waarin we denk ik langer stil kunnen staan bij deze vier verschillende pijlers. Waar wil je bij beginnen? Net noemde je de duurzame inzetbaarheid.
Ja, prima.
Ja?
Ja.
Nou, vertel, wat hebben jullie daarin ontplooit?
Nou, diverse zaken. Wij hebben een samenwerking met onze Arbodienst. En dat is een samenwerking die wat mij betreft steeds professioneler wordt. Waarin we heel erg goed proberen samen te werken met de adviseurs die onze leidinggevende en onze businesspartners helpen in het aangaan van het goede gesprek. Want ik geloof dus ook echt dat verzuim iets is wat in de kern echt opgelost kan en moet worden door een goed gesprek te voeren tussen jou en je medewerker. Mm-hmm. We hebben ook geluisterd naar medewerkers door te kijken waar zitten nu oorzaken voor bijvoorbeeld verzuim. Mm-hmm. Een mooi voorbeeld is dat we voor de 55-plus medewerker hebben bevraagd, hoe komt het dat je je werk met plezier en bevlogenheid doet, maar hoe komt het misschien ook dat je dat wat minder doet? En wat we hebben gezien is dat daar bijvoorbeeld een vraagstuk aan ten grondslag ligt. Ja, ik ben ook mantelzorger, dus ik vind het lastig om mijn activiteit die ik in het hier en nu doe te combineren met mantelzorgtaken. Ja. Dus wij zijn ook aan de slag gegaan met een vitaliteitsbeleid voor de 55-plusser, waarin er zogenaamde mantelzorgactiviteiten ook tijdens het werk uitgevoerd kunnen worden.
Ja. En jullie hebben dus ook nog eens te maken met verschillende bloedgroepen. Als je kijkt naar populatie op hoofdkantoor, maar ook in de apotheken zelf en natuurlijk ook nog in de logistiek.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat daar ook enorme diversiteit bestaat. Alleen al in dus leeftijd, andere aspecten. Dus
ja, zeker.
Dat is best lastig.
Ja, maar daar zit ook de uitdaging. Mm-hmm. Er is dus geen one-size-fits-all aanpak. Mm-hmm. Dus wat je zegt is helemaal terecht. Op een hoofdkantoor spreken we over het algemeen met een doelgroep die vrij digitaal is. Die we ook op via de digitale snelweg kunnen bereiken. Bij de apotheek is dat anders. En in een distributiecentrum, daar mag je niet eens een telefoon hebben. Dus binnen logistieke processen vinden we het van belang om op een andere manier in contact te staan en te blijven met onze mensen. Mm. Dus eigenlijk vraagt iedere doelgroep zijn eigen
duurzame inzetbaarheidsinterventie.
Ja,
want een apotheek, volgens mij, die staat heel veel.
Ja, klopt. Ja.
Toch?
Ja, klopt.
Meer dan op het hoofdkantoor, denk ik.
Dat is een hele andere manier van samenwerken met de klant als dat je dat bijvoorbeeld doet binnen een distributiecentrum.
Ja. Ja, en dus ook een andere vorm van belasting.
Ja.
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 En daar houden jullie dus ook rekening mee in jullie
zeker.
Interventies op het gebied van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid.
Zeker.
Mooi. Ja. Oké. En de tweede pijler, wat benoemde je?
Ja, de tweede pijler zou wat mij betreft heel erg zitten op talentmanagement. En daarmee ook leiderschap. Want ik geloof heel erg in het feit dat de leiders binnen onze organisatie het verschil kunnen maken. Mm. Dat zijn wat mij betreft warme mensen. Die hebben echt interesse in hun mensen. Die zorgen voor die verbinding. Gaan ook de gesprekken aan met hun mensen. Geven ook het voorbeeldgedrag. En wij zien binnen onze organisatie, die echt groot is. Hè, we werken met 5300 medewerkers over de verschillende disciplines. Zien we ook echt dat leiders die het goede voorbeeld geven, dat die ook echt hele leuke teams hebben die verbonden zijn, duurzaam verbonden zijn, waar ook een hele positieve sfeer zit. En dat is iets wat we ook proberen binnen onze organisatie uit te vergroten.
Okay.
En het eerlijke verhaal is ook dat we, omdat we zo complex georganiseerd zijn en dat we zoveel verschillende afdelingen hebben, dat we ook de uitdaging met elkaar moeten blijven zoeken hoe ook leidinggevenden die daar wat meer moeite mee hebben, in getraind en ontwikkeld kunnen worden.
Oké. Okay. En heb je daar specifieke voorbeelden van?
Ja, we doen verschillende interventies. Binnen die herijkte strategie die wij hebben ontwikkeld begin dit jaar, hebben we ook een leiderschapswiel gemaakt. Dus we hebben eigenlijk gezegd dat we van onze medewerkers en leidinggevenden een aantal gedragingen verwachten. Om daar een paar uit te halen. We zeggen binnen onze organisatie vinden we het belangrijk dat medewerkers lef hebben. Mm-hmm. Dat leidinggevende ook het voorbeeld geven. Hè. Wat houdt dat dan in lef? Dat we verbindend zijn, zowel binnen de teams als buiten de teams. Mm-hmm. En wat ik dan net al even aangaf, dat we ernaar streven dat medewerkers die bij ons werken een zorgambitie hebben.
Okay.
Wij zijn een bedrijf met een vitale rol in de samenleving.
Ja.
Dus het is voor ons cruciaal dat we mensen hebben die intrinsiek super gemotiveerd zijn om daadwerkelijk dagelijks de klant in alles wat we doen centraal te stellen. Dat wiel met die skills komt terug ook in instrumenten. Dus we hebben performance management hebben aangepast onlangs. Onze vlootschouw sessies die wij organiseren om talenten te identificeren en ontwikkelinterventie daarop los te laten. Daar hebben we het profiel in opgenomen. Mm-hmm. We nemen het leiderschapswiel ook mee in onboarding. Dus we hebben een digitale onboarding app. Maar wij zorgen er ook voor dat wanneer we fysieke dagen hebben op kantoor, waarin we nieuwe medewerkers welkom heten, dat we ze aan de voorkant heel duidelijk aangeven. Wat verwachten we nu van je? Mm-hmm. In vacatureteksten komt dit tot uiting. Ja. Dus we proberen eigenlijk op alle instrumenten, proberen we dat wiel en de skills van toepassing daar te zijn, zodat het ook een rode draad wordt in de cultuur en de community die we met elkaar willen creëren.
En dat wiel is dus letterlijk een cirkel met 3 taartpunten erin.
Ja, het zijn er 8.
Oh,
dus we hebben een 8-tal skills. En ik licht er nu eventjes 3. Ik licht er even 3 uit. Omdat we niet geloven in het schaap met de 5 poten. Hè. Maar we willen wel graag zien dat de gedragingen die passen bij de realisatie en de doelstelling die wij in onze strategie hebben zitten, dat daar gedragingen bij horen. Mm-hmm. En dat we mensen daar ook intern op kunnen en durven aanspreken.
En dat komt dus ook letterlijk terug visueel in posters of in dashboards, in apps.
Ja, absoluut. Mooi. Absoluut.
Ja.
Mooi is dat we onlangs ook een onderzoek hebben gedaan. Een betrokkenheidsonderzoek is dat geweest. Waarin we onze medewerkers hebben gevraagd, hoe betrokken ben je? Wat gaat er hier goed? Wat kan hier anders? Waar ben je niet tevreden over? En daar gaat het natuurlijk ook heel erg over de tevredenheid over bijvoorbeeld samenwerken met je leidinggevende, trotsheid op je organisatie, ontwikkelperspectieven. En wat we doen vanuit HRM is dat we maandelijks met leidinggevende samen zitten om eigenlijk middels dashboarding, bijvoorbeeld het betrokkenheidsonderzoek, de resultaten die uit dat onderzoek terug zijn gekomen, die proberen te koppelen aan hoe gezond is je team? Mm. Hoeveel verloop heb je? Hoeveel verzuim heb je? Voer je daadwerkelijk ook bijvoorbeeld zorggesprekken? Dus die correlaties die we kunnen leggen tussen enerzijds de dashboarding en de resultaten in de omgeving waarin je actief bent, dat werkt. En het heeft ons als HR-afdeling echt geholpen om een veel betrouwbare businesspartner te worden. Ja. Want cijfers liegen niet.
Ja.
Intern noemen we ook wel dat dashboard wat we gebruiken. Het geen woorden, maar data dashboard.
Mm. Daar komen we misschien zo meteen nog op terug. Want laten we nog heel even rondmaken met betrekking tot de 4 verschillende pijlers. Er ontbreken er nog 2.
Ja, dat klopt. We hebben het ook over een CSR-component.
Yeah.
Daar zit vanuit HRM natuurlijk ook een belangrijke pijler in. Denk aan de diversiteit en inclusie. Mm-hmm. Succesvolle teams zijn divers. Inclusief vinden wij binnen onze organisatie ook van belang.
Yeah.
Gaf al iets aan over leiderschap. Wat misschien wel leuk is om te melden is dat ik begin dit jaar ook heb meegedaan aan een evenement. Baas voor een dag, waarin ik heb aangegeven. Ik geef 2... scholieren de mogelijkheid om een dag als directeur HR
in onze organisatie huid te kruipen.
In mijn huid te kruipen, precies. Waarom? Omdat ik het van belang vind om ook te begrijpen hoe zij kijken, hoe zij denken, hoe zij handelen. En het was een hele, hele leuke dag, want het heeft ervoor gezorgd dat we op een wat andere manier door hun bril zijn gaan kijken naar. En binnen de organisatie heeft dat ook voor enorm veel goedwil gezorgd. Dus het was hartstikke leuk. En wat mij betreft moet
omdat het ook de volgende generatie is? Of
zeker, zeker. Want we willen niet alleen relevant zijn voor de mensen nu, maar ook nieuwe doelgroepen natuurlijk aansporen.
Ja.
Om voor ons te komen werken. En dat zijn diverse functiegroepen natuurlijk.
Ja. Hè?
Of je nou in de apotheek werkt, binnen de logistiek of op een kantooromgeving.
Oké, mooie oproep naar de luisteraars misschien om eens een keer je stoel af te staan naar de volgende generatie.
Ja, luisteren naar de feedback van anderen. Dat is wat wij heel belangrijk vinden. En daarom vind ik ook dat zo'n betrokkenheidsonderzoek, dat moet eigenlijk ook een soort van hartslag krijgen binnen de onderneming.
Ja. Ja.
Wat leeft er bij de medewerker? Hoe gaan we daar invulling aan geven? Wat kunnen we doen om de organisatie te verbeteren, zodat jij daar duurzaam aan kan verbinden?
Oké, en dan tot slot, Julien, nog die 4e pijler. Wat is dat?
Dat is leiderschap daadwerkelijk. Okay. En dat zit hem natuurlijk in dat wiel. Waar we hebben getracht om in ieder geval heel erg visueel te maken wat we verwachten van onze medewerkers. En in wat scherper aangezette vorm natuurlijk voor leidinggevend. Daar hoort voorbeeldgedrag bij. We hebben diverse trainingsinterventies die we doen binnen onze organisatie. Waarin dat wiel ook terugkomt. Waarin de gedragingen die we wensen, die we verwachten ook terugkomen. En je moet je voorstellen dat dat in gesprekken door leidinggevenden ook actief gevoerd wordt. Dus hoe heb jij de afgelopen periode laten zien dat je verbindend bent geweest? Wat heb jij van mij nodig om dat nog meer te gaan laten zien? Waarom dan? Omdat we dat belangrijk vinden. Mm-hmm. De component klantfocus. In hoeverre zet jij de klant centraal?
Ja.
En heb jij daar ook goede voorbeelden van?
En jij zelf? Want jij bent natuurlijk ook leider van een team.
Ja.
Wat doe jij daarin?
Nou, ik mag leiding geven aan het HR-team, wat ik met heel veel plezier doe. Dat zijn een dertigtal collega's. We hebben een aantal disciplines binnen ons team. Business partners, een servicecenter, afdeling leren ontwikkelen, recruitment, gezondheid en preventie. Dus eigenlijk alle smaken die je binnen het HR-palet hebt, die hebben wij ook binnen ons team.
Comp en Ben misschien nog?
Comp en Ben zit er natuurlijk ook bij. Ja, die zou ik bijna vergeten. Ik vind het van belang om zelf het goede voorbeeld te geven. Mm-hmm. Dus wat wij doen binnen het HR-team is echt heel veel aandacht voor onze mensen hebben. Dat doen we bij de entree al. Dus employee branding, dat zit bij mij wel in het bloed. Dus ik probeer in alles wat ik doe aandacht te vragen voor het belang van employer branding. Als mensen binnenkomen bij ons, maken we er een feestje van. De proeftijd die wordt geëvalueerd. Als mensen jarig zijn, we hebben een jubileum te vieren, dan staan we daarbij stil. En we zijn met z'n dertigen. Dus we hebben collega's die fysiek op kantoor zijn, die op locatie zijn. Maar ik probeer wel altijd op maandelijkse basis de lunches te organiseren. Zodanig dat we dat samengevoel wel gaan organiseren. En als het niet allemaal fysiek kan, dan ga ik het wel bewust forceren. Door ook op jaarbasis gewoon een aantal events buiten de deur te organiseren. Muziek neemt een centrale rol in binnen ons team. Ik ben zelf een muziekliefhebber en geloof ook heel erg in de diverse muzieksmaken binnen een team. Zo ben ik ook echt heel erg nieuwsgierig naar welke artiesten bovenaan op het Spotify-lijstje van mijn collega's staan. Deze maand doen we als team allemaal mee aan de top 2000 en sturen we ons lijstje in. En als kerst op de taart gaan we in januari met elkaar naar een concert. Ja, dan zoek ik een omgeving op waar we geïnspireerd kunnen raken. Al niet door een spreker uit te nodigen, dan wel door onze collega's nogmaals mee te nemen over wat we ondernemen, wat er goed gaat, wat we anders kunnen doen. Mm-hmm. En dat gaat heel erg goed. Ik denk dat de scores die wij onlangs uit ons eigen betrokkenheidsonderzoek hebben gekregen, dat zijn denk ik scores waar we als team heel erg trots op mogen zijn.
Mm-hmm.
Ja.
Mooi. Ja, en het woord is al een paar keer gevallen, betrokkenheidsonderzoek. Ik denk mooi om daar ook bij stil te staan in hoeverre jullie dat dus ook helpt om zaken inzichtelijk te krijgen en op te kunnen sturen. Dus kan je ons meenemen in het ontstaan daarvan en de uitwerking?
Zeker. De ambitie bij het starten van zo'n onderzoek is echt dat je wil begrijpen hoe de medewerker zich voelt. Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? En dat we dus de dialoog opstarten, dat hebben we gedaan begin dit jaar. Dus we hebben onder de plus 5000 medewerkers een onderzoek uitgezet. Hele goede respons gekregen. En we zijn dat gaan opvolgen. Dus we hebben een x-aantal thema's hebben we daaruit gefilterd. Daarin zit uiteraard iets van werkdruk. Daar zit het contact met een leidinggevende zat erin. Interne samenwerking zat erin. Een stuk erkenning en waardering zat erin. Mm-hmm. En dat zijn thema's die binnen heel veel organisaties spelen. Dus we hebben onze medewerkers ook gevraagd, wat kan er nu anders? Wat kan er beter om op die thema's vooral beter te gaan scoren de volgende keer? En we zien dat heel goed is opgepakt. Dus heel veel collega's hebben daar verbeterinitiatieven voor ingediend. We zijn daar ook met mensen in gesprek gegaan. En de vibe die je nu voelt, dat kun je voelen door te kijken naar berichten die wij op onze interne communicatieplatform doen. Maar ook hoe de kopjes erbij staan in de gang op het moment dat je op kantoor bent.
Mm-hmm.
En dat is echt anders dan voorheen. En ik denk dat een onderzoek ons daarin heeft geholpen, maar met name de opvolging die eraan geeft.
Omdat je dus bottom-up hebt opgehaald.
Zeker. Ja. Ik geloof echt in celleton qui fait la muziek. Dus je moet dit met elkaar gaan doen. Je moet dit belangrijk vinden. En je moet eigenlijk die dialoog constant met elkaar aan willen gaan.
Ja.
En nieuwsgierig zijn ook. Want dat hoort ook bij leiderschap. Hè? Constant nieuwsgierig zijn, willen luisteren naar je medewerkers.
En ik heb je eerder horen zeggen, dat is iets dus wat maandelijks terugkeert. Aan de hand dus van dashboards en daar dus het gesprek over voeren. En denk ik ook tijdig kunnen sturen. Maar ik heb ook wel eens horen zeggen, garbage in is garbage out. Dus hoe zorg je ervoor dat dus die dataset wel op orde is? Wat komt daarbij kijken?
Ja, goede vraag. Feitelijk hebben we aan de ene kant een blauwdruk van ons personeelsinformatiesysteem, de data. Ja. En daar koppelen we natuurlijk een aantal wat minder harde data aan. Als hoe voelen mensen zich? Hè? Daar hebben we ook cijfers van, middels scores. Maar hoe iemand zijn pet staat, ja, dat kun je niet zien. Dat moet je voelen en moet je ervaren. De koppeling van harde data middels een betrokkenheidsonderzoek. En harde cijfers als verzuim, als verloop, ja, daar moet je de dialoog over aangaan. Dus hoe ga je die cijfers tot leven brengen? Door de dialoog aan te gaan.
Mm-hmm.
En een leidinggevende, die kan niet duiken op het moment dat je het hebt over een verzuimpercentage van X. Die zal ongetwijfeld een bepaalde fonkeling in zijn ogen krijgen. Als je ziet, ik heb hier gewoon een heel betrokken team. Ik heb goede scores, ik zie dat men lekker in zijn vel zit. Daar willen we ons op focussen. Dus we willen ons graag focussen op datgene wat er goed gaat.
Mm-hmm.
En de data zien we echt als hulpmiddel om het gesprek goed aan te kunnen gaan.
Ja, maar ik hoor je dus zeggen, er is daar echt wel een betrouwbaarheidsslag geslagen ten opzichte van vroegere tijden.
Ja. En dat doen we tegenwoordig ook volledig automatisch. Dus, hè, we hebben een enorme digitaliserings- en automatiseringsslag ingezet. Mm-hmm. Voorheen ging dat allemaal met de handmatige Excel-formulieren die werden ingevuld. En tegenwoordig is dat met een druk op de knop, heb ik zo een overzicht. Met een overzicht over de afgelopen 12 maanden, de ontwikkeling van bijvoorbeeld verloop of verzuim.
Mooi.
En dat helpt.
Ja.
Dus we kunnen ook gelukkig steeds sneller leveren richting onze interne klant.
Mooi. En dan misschien als afsluiter, Julien, welke uitdagingen liggen er nog voor je? Of welke hordes heb je nog te nemen?
De uitdagingen die ik heb, die we als organisatie hebben, zitten voor mij heel erg in hoe wij het sterke wat we intern hebben gaan behouden. En dat moet natuurlijk wat duidelijker gemaakt worden. Dus wij hebben gewoon een aantal pareltjes. Wij werken met hele mooie medewerkers. Met een goede motivatie voor de club. Ik geloof heel erg in dat we leiders moeten blijven motiveren, inspireren en triggeren om het beste uit hunzelf. En daarmee ook in de relatie werkgever-werknemer te halen. Mm. Leiderschap is echt voor mij wel het begrip waar ik me op richt en op wil blijven richten. En natuurlijk de thema's die binnen alle organisaties spelen. Verloop, de lastige arbeidsmarkt, de verschillende generaties, die hebben wij ook. Maar het leuke, wat ik leuk vind binnen onze organisatie, is dat we zo divers zijn. Dat we zoveel diverse doelgroepen hebben. Waarin het ook heel leuk is om te zien dat we eigenlijk iedere week wel ergens een succes kunnen boeken.
Mm-hmm.
De realiteit is ook dat het ook niet overal goed gaat. En dat ook de motivatie moet zijn om het gewoon beter te gaan doen. En met een team wat op HR-vlak in ieder geval erg leuk, fijn met elkaar samenwerkt, echt duurzaam verbonden is, is het heerlijk om te werken. En merk ik dat het ook goud is om voor deze organisatie te werken. En dat zorgt ervoor dat ik iedere dag met waanzinnig veel werkplezier aan de slag ga. En dat krijg ik ook terug van het team.
Nou, dat lijkt me een ontzettend mooie boodschap om mee te eindigen. Julien, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dit is de HR Top 100 podcast.